Ik mag vanmorgen de spreker bij jullie introduceren. Het is Henk Vliem en het is mijn zwager. En hij is mijn broeder in de Heer. En hij is voorganger Morgenstond gemeente in Scheveningen. En ik weet niet of je ooit eens een keer dat televisieprogramma hebt gezien van Huisje, Beestje, Barbie. Wie heeft het wel eens een keer gezien? Maar heel weinig. Prima, kijk er maar nooit meer naar. Maar die Barbie is een keer bij hem in de gemeente geweest en toen heb ik een keer zitten kijken. En we hebben het altijd, Corbie en ik, altijd een hele mooie gemeente ervaren. En ik vind het fijn dat Henk hier komt spreken en ik wil hem graag God zegen toebidden. Heer, dank u wel voor Henk. Dank u voor de man die is, een man van God. Heer, die veel betekend heeft voor veel mensen op veel manieren. Heer, en vanmorgen mag hij ook voorgaan hier bij ons in de VBG. En we willen samen bidden, Heer, voor hem, dat hij veel genade ondervindt, zodat die genade doorgegeven wordt aan ons, in onze harten komt. We bidden voor genade voor onszelf, voor ons allemaal. Heer, dat we samen verder komen in dat allerheiligst geloof. En zo mogen we Henk zegenen in uw machtige naam, Heer Jezus, want u bent God. Ik zegen je, Henk, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.
Goed, ik ga een stukje uit Jeremia 15 lezen en een stukje uit Jacobus. Barbie komt langzaam niet meer bij ons in de gemeente. Dat is heel jammer natuurlijk. Zij zit zo vast in gewoon de hele omgeving waarin ze zit. Waarin ze televisieprogramma's maakt en weet ik wat allemaal. Daar kan God op dit moment in ieder geval absoluut nog niet bij. Dat is heel jammer. Als je ziet hoe dood ongelukkig dat meisje is. Maar ze kan geen kant op. Dat is trouwens een van de grootste problemen in ons leven. Hè? De omgeving waar we in zitten. Als dat geen christelijke omgeving is, dan is het buitengewoon lastig om staande te blijven. Precies hetzelfde maakte Jeremia mee. Die had niet alleen een omgeving die tegen hem was, maar die had een heel volk wat tegen hem was. Dat het boek Jeremia ooit in de Bijbel is verschenen, is op zich al een wonder. Hij had één vriend, dat was Baruch, maar verder ook helemaal niemand. Zijn familie niet, de mensen uit het land niet. Het liefst zagen ze hem in de gevangenis, het liefst zagen ze hem dood. Deze man hoorde eigenlijk niet te leven. En toch was het een kostbaar kind van God. Op een of andere wonderlijke manier is dit boek toch in de Bijbel gekomen. Want er was geen Jood in die tijd die vond dat dat daar thuis hoorde. Ze vonden allemaal dat deze man, deze naam eigenlijk moest verdwijnen. Een schitterend boek, u moet dat hele boek maar eens lezen, is echt heel mooi. En toch doet God hem hier een prachtige belofte in dat 15e hoofdstuk, het 19e vers. En dan begin ik het tweede gedeelte, daar staat, laat dit volk zich naar jou, Jeremia, richten. Jij mag je niet richten naar hen. Dus hij zet ze lijnrecht tegenover elkaar. Ik maak jou voor dit volk tot een bronzen vestingmuur. Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen. Want ik zal je terzijde staan om je te beschermen en te redden, spreekt de Heer. Ik zal je redden uit de handen van boosdoeners en ik bevrijd je uit de greep van geweldenaars. Nou, dat is toch een schitterende belofte, hè? Ik denk dat velen van ons zouden zeggen, als God mij toch zo'n belofte deed, dan kon het toch niet kapot in mijn leven. Nou, God heeft u in Christus nog veel mooiere beloftes gegeven. Het kan ook helemaal niet kapot in uw leven. En toch zie je ook onder christenen, zegt Jacobus, ook al zo'n figuur wat eigenlijk niet in de Bijbel had mogen staan als het aan onze reformatoren lag. Luther had een geweldige hekel aan Jacobus, die vond dat dat boek verdwijnen moest. Dat was veel te praktisch. Hij die net een leven achter de rug had, waarin hij geprobeerd had God te bereiken door het doen van goede werken. En tot ontdekking was gekomen dat het alleen genade was die God gaf. Dan kom je zo'n boek als Jacobus tegen. Dan lijkt het er ineens weer om te gaan dat het weer allemaal van jou afhangt. Nou, Luther had een geweldig moeite met dit boek. Nou, het vierde hoofdstuk van Jacobus zegt het volgende. En u moet zich realiseren, Jacobus zegt dit tegen christenen. Hij zegt dit niet tegen mensen buiten de gemeente, maar hij zegt dit tegen mensen die de Heer Jezus volgen. Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Kijk, als ik u zo allemaal zie zitten, dan denk ik, nou, dit is een buitengewoon vredelievende gemeente, vredelievende mensen. Er zijn geen conflicten in die levens, er is geen strijd in die levens, want Jezus regeert. Nou, Jacobus die roept, dat er in het leven van christenen conflicten en strijd kunnen zijn. En hij geeft ook gelijk de oorzaak aan. Vind ik het mooie van de Bijbel. Is het niet uit uw hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U bent jaloers en moorddadig, maar u bereikt uw doel niet. U bekvecht en u twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurige aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt, is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij genade. Onderwerpt u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, twijfelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Vernedert u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander, of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen? En dan gaat het met name om vers 5 en 6. Denk nog niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt hij genade. Tot zover. Wonderlijk, hè, dat daar strijd kan zijn in het leven, in de levens van christenen. Dan heb ik niks tegen een lekkere goede ruzie. Dat kan erg gezond zijn. Als iets heel erg lang goed gaat en in de sleur raakt en niet lekker meer loopt en er is eens een keer een fors meningsverschil, dan is dat buitengewoon gezond. Dat kan gelijk alles weer, zet even alles op scherp. En als je dat daarna goed met elkaar uit en doorspreekt, dan kun je weer een hele poos verder. Ja, wij mensen zijn maar beperkt, dus we doen het niet altijd even goed. Dan roep ik dus niet op om zoveel mogelijk ruzie te maken, dat is heel duidelijk. Maar als je ruzie hebt, is het wel de bedoeling dat daar ook iets op volgt als christen. Maar toch bestaat er in deze wereld een berg van onrust. Je hoeft maar in de wereld om je heen te kijken. Nou, Syrië, 100.000 doden, we kunnen het ons helemaal niet voorstellen. We zijn blij met een grote gemeente zoals die hier is en een stad als Groningen. Nou, ik heb geen idee hoeveel mensen er wonen, maar misschien iets meer als 100.000. Maar die zijn dus allemaal al gesneuveld daar, jong en oud. En waarom? Om de hartstocht van een paar mensen. Het gaat altijd in de levens maar om een aantal dingen. Het gaat om macht, dat wil je hebben, daar heb je alles voor over om dat vast te houden. Het gaat om seks, daar heb je ook alles voor over om je zin te krijgen. En het gaat om geld. Dat is ook buitengewoon belangrijk in onze maatschappij. Kijk maar naar het journaal wat we zien. Nou, voor driekwart gaat het over geld, 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 geld. Dat is een afgod van ons. En die afgod zal ons opvreten. Daar hoef je niet bang voor te zijn dat die crisis overgaat of weet ik wat allemaal. Zolang wij de afgod geld vereren en eren, zal die afgod ons opvreten. Dat gebeurde in het Oude Testament al met alle afgoden van Israël. Ze werden op een gegeven moment door de afgoden die ze vereerden, stierven ze, hielden het leven op. Dus het zijn dingen, moeten we wel gebruiken, maar laat het nooit onze afgoden worden. Ik geef een aantal voorbeelden van christelijke mensen die je kent, die toch een hele hoop strijd in hun leven hebben. En waarom niet? Omdat ze moeite hadden om te buigen naar Gods wil. Het eerste was een vrouw in Lunteren, die was 38 jaar ziek, zo ken ik haar. Mijn vader was postbode en dat fietste ik op zo'n klein fietsje mee, want in die tijd werd de post nog op de fiets weggebracht over het boerenland. En dan kwamen we bij een huis en daar woonde een mevrouw en die was 38 jaar ziek. Nou, dat werd natuurlijk gelijk gekoppeld aan dat verhaal uit de Bijbel van die vrouw die 38 jaar ziek was. En ik had geweldig veel medelijden met die mevrouw, zoals ik dat ook had met die man die 38 jaar ziek was in de Bijbel. Hij had een broer en een zus, die woonden bij haar. Die broer die was elke avond in het café, bezatte die zich. Daar sprak heel Lunteren schande van, dat hij dat deed, want hij had toch een zuster. die in God geloofde en de Bijbel was open. De dominees kwamen op bezoek en ik weet niet wat er allemaal was. Toen zei mijn vader op een keer, toen ik dat wat meer kon begrijpen, hij zegt, als jij wist joh, waarom die vrouw al 38 jaar op bed ligt, dan zou jij wat milder oordelen ook over die broer. Hij zei, deze vrouw die toen ze 18, 19 was en verkering had en haar verkering ging uit, is op bed gaan liggen en ze is er nooit meer afgekomen. Ze weigerde van God genade, zo noem ik dat, te ontvangen om een verbroken verkering te verwerken. Ze dacht daarmee misschien haar vriend of weet ik wat allemaal te pakken te nemen. En na 38 jaar lag ze nog op bed. Met een Bijbel en een broer en een zus die voor haar moesten zorgen. Christenen leven op een gegeven moment voor een hartstocht. En die hartstocht was, mijn wil zal voortgang vinden. Hoe dan ook, dat was haar hartstocht. Daar had ze alles voor over, zelfs de hele leven op bed liggen. Een andere vrouw die zat bij ons op de tieners, de jeugd. En als wij een week weggingen, dan deed ze Bijbelstudies. Hartstikke goed hadden we ook. Zag je zo van, dat wordt iemand, er heeft later Nederland nog wat aan. Hè? Dat zijn mensen die in de Heer Jezus geloven. Ze had één probleem en dat legde ze bij God neer. Dat was, ze wilde per se een man. Niet dat ze ooit verkering had, maar zij wilde van God een man. En die man kwam niet. Niet op de manier waarop zij dacht dat God dat gebed moest verhoren. Ze heeft vele mannen gehad. Ze heeft een kind, ze is gescheiden. Zit in de WO. Er is niets overgebleven van het leven wat eruit zag. Dat het zou opbloeien, zodat andere mensen daar zouden kunnen schuilen in dat leven. Hoe kan dat toch? Hoe is het toch mogelijk dat mensen die God hebben leren kennen, die hebben geknield aan het kruis van de Heer Jezus en genade hebben ontvangen, toch op een of andere manier weer in opstand komen en dan of God helemaal kwijtraken, of zoals die vrouw die 38 jaar op bed lag, nog wel bijbelast en bezig was met God, en ze was ook heel vroom en weet ik wat allemaal. Hoe is dat toch mogelijk? Nou, Jacobus zegt hier, dat komt door onze hartstochten. Die hartstochten, die vechten in ons. En die willen voorrang, die willen gelijk hebben. Het zal mijn wil zijn, het zal gebeuren zoals ik het wil. Of nou, noem maar op wat dat allemaal zijn kan. En de vromen onder ons, die gaan nog bidden ook. Dat deed dat meisje wat ik net noemde ook. Die bad God, die zei, Heer, ik wil een man. En zo bidden wij ook, Heer, ik heb gelijk. En dan wat staat er? Je wordt niet verhoord. Dus als u veel onverhoorde gebeden hebt, moet u zich afvragen wat u eigenlijk gebeden hebt. Was u niet bezig met een hartstocht van u? Die u per se bevredigd wilde zien. Als dat zo is en je erachter komt, dat is visie van God, dat is openbaring van God. Dan kun je daarvan bekeren en dan kun je dan op een goede manier doorgaan. Maar het mooie is dat Jacobus ons hier ook aanreikt hoe we verder kunnen. Want een christen hoort natuurlijk helemaal niet iemand te zijn die vol strijd en vol hartstocht en weet ik wat allemaal zit. We hebben net Pinksteren gehad en dan bij ons in de gemeente was iemand die sprak over, ik zei net, de gaven van de geest, maar het zijn de vruchten van de geest, die gaf hij aan. Hij zei, wie wilde nou niet worden, zo'n mens wat Christus wil maken, dat als je die tegenkomt, dan kom je een mens tegen vol vrede. Dan kom je een mens tegen vol blijdschap. Nou alleen al, blije mensen. Wat zou dat machtig zijn in deze tijd. Gewoon iemand die het leven ziet zitten. Gewoon iemand die zegt, het is leuk om te leven, leuk om er te zijn. En leuk om te wandelen en bezig te zijn. De blijdschap, de vreugde die God wil geven. Zo horen wij te zijn. Hoe kan het dan dat het heel vaak in ons leven hier niet zo is? Nou, dat geeft Jacobus aan, dat komt door allerlei hartstochten in ons leven. We denken dat we tot geloof zijn gekomen. En dat is ook zo. Alleen, dan moeten we nog een hele berg kwijt. Dan moeten we de eigen waan die in ons leeft, ons eigen gelijk en weet ik wat er allemaal wat er in ons zit, dat moet ook nog verdwijnen. En daar geeft God genade voor, zegt Jacobus. En dat is heel mooi, die genade van God. Als je die tekst eens bekijkt, dan is er een felle tegenstelling tussen de hartstocht die er leeft in levens van mensen en de genade die God geeft. En dan blijkt dat de genade sterker is. Dat vind ik altijd heel mooi. En we hebben in Scheveningen een gevangenis en er werken sociologen, psychologen, dominees en weet ik wat allemaal. En dan komt er een jongen vrij die zwaar verslaafd is geweest, die 20 jaar verslaafd is geweest. En dan weet de dominee, de psychiater, de psycholoog en weet ik wat allemaal weten niet, als die op vrije voeten komt, wat ze ermee aan moeten. En dan zeggen ze, laten we Arie Knoester maar roepen. Arie Knoester is een visser, die is tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En die vangt mensen op waar de wereld niks meer mee kan. En als Arie dan met zijn team komt, allemaal van die verlopen gezichten, 30, 40 jaar drugs, dat trekt zijn sporen over je gezichten, dan vertellen die jongens getuigenissen. Hoe het toch anders geworden is. Niet omdat ze Arie leerden kennen, maar de Heer Jezus Christus. En dat is de genade waar het hier over gaat. Er is geen hartstocht die sterker is als de genade die God geeft. En dan zie je levens veranderen. En dat is het mooie, dat er nooit mensen afgeschreven zijn. Zo hoef jij ook in je leven, als dat niet op orde is van binnen, jezelf nooit af te schrijven. Er is altijd genade, ook voor jouw probleem. Al zie je er als een berg tegenop en kan er helemaal niemand wat aan doen. Ook voor jouw probleem is er genade om dat probleem op te lossen. Die tekst daar spreekt verwondering uit. De zonde mag overvloedig worden. Mag zo slecht gaan dat je niet meer weet welke kant je op moet. De genade is altijd overvloedig. Er is altijd meer genade dan welke problemen er ook zijn. Dat wijst ons dus op het feit dat er een strijd is in ons leven. Geestelijke strijd noemen we dat. En die geestelijke strijd die mogen we op een goede manier voeren. Wij hoeven niet wettisch te zijn. Ik mag in Scheveningen regelmatig in verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen zo'n weeksluiting doen. En daar heb je een stuk of 10 tafels, daar zitten de vrouwen aan. Er is altijd 1 mannentafel, want er zijn veel meer vrouwen die oud worden als mannen. En de laatste keer zat ik bij de mannentafel. En toen hadden we het dus over hoe ze nou vroeger met elkaar omgingen. Want je hebt ook wel 10 of 12 verschillende kerken op Scheveningen. Allemaal reformatorische en de ene is dit en de andere is dat. Nou zeiden ze, dat was best mooi vroeger. Wij kenden het woord, zeiden ze. En dan vinden ze het verschrikkelijk dat de mensen nu het woord niet kenden. Ja, zeiden ze, maar we gebruikten het volledig verkeerd. De ene zei Matthäus 26 vers 16. En dan zei de overbuurman die bij een andere kerk zat, die zei Lucas 16 vers 7. En de derde zei Johannes 3 vers 27. En dan wisten we precies wat we bedoelden. En we hadden slaande ruzie met elkaar. We gebruikten het woord van God op een ander neer te knuppelen. En daar is het niet voor bedoeld. Het woord van God is bedoeld om mensen op te bouwen. Om genade en vrede en liefde en blijdschap te brengen. Dat mag in die strijd die we mogen voeren. Daarin zijn we ook niet ascetisch. We roepen niet, dit mag je niet eten, dat mag je niet eten. Je mag niet huwen, of je mag zus niet, of je mag zo niet. We zijn ook niet zweverig. Mensen die met alle winden van leer meewaaien, dan komt het uit Amerika, dan uit China, dan weet ik wat allemaal vandaan. Nee, het komt uit Israël. Daar heeft de Heer Jezus Christus gewandeld. Daar was een Jood die Jezus Christus heet. En die heeft gezegd, volg mij. Als je denkt dat het evangelie iets is waar je troost kunt vinden, waar je een aai over de bol krijgt, waar het allemaal leuk en aardig is, dan vergis je je. Het evangelie legt een eis neer bij de mensen. Moeten we ons goed realiseren. En dan komt die rest wat ik allemaal genoemd heb, dat komt wel hoor, die troost komt wel. Maar de eis is, volg mij. Degene die Jezus Christus volgde, die ingingen op de opdracht die hij gaf, die hebben die genade gevonden. Die hebben die vrede gevonden in hun leven. Al de anderen die hem een keer hoorden en die zeiden deze reden is toch wel vrij hard en naar huis gingen, die gingen over op de orde van de dag. Het evangelie is niet zoetsappig. Het evangelie stelt eisen. Mooi is dat, hè? Vind ik echt heel prachtig dat God dat durft te doen. Volg mij. En dat betekent dat er maar één ding centraal staat in je leven. En dat is Christus. Waar je bent, waar je woont, thuis, op je werk, waar je ook, zal men weten dat jij christen bent. En dan ben je niet een zielig mens. Ook zielig zijn kan een hartstocht zijn in de levens van mensen. Die zieligheid wil God veranderen in mensen die het leven aankunnen. Dat is nou het leuke van christenen. Christenen zijn mensen die door God op hun voeten worden gezet en verder kunnen. Omdat ze zo geweldig sterk zijn en omdat ze allemaal kunnen hardlopen? Nee, helemaal niet. Ze kunnen goed bidden. Ze zijn veel op hun knieën. Dat zal ik u zo meteen nog laten zien. Hoe het was in het leven van Jeremia. Die strijd die vraagt volharding. En dat is een van de moeilijkste dingen die er is. Volharding om door te gaan, om Jezus te volgen. Het is nog wel vol te houden om zondags een keer naar de kerk te gaan en door de week nog een keer naar een bijbelstudie. Maar volharding om vol te houden en Jezus te volgen is heel erg moeilijk. Mens houdt niet van volharding. Een mens houdt niet van strijd. Een mens zoekt het gemak. Dat heeft de mens veel liever. En soms is het helemaal niet erg om ze af en toe eens een keer lekker op je krent te zitten. Maar een mens heeft dat liever als strijd. Nou, een van de grootste hartstochten in het leven van een mens is je wil. De menselijke wil, zonder dat die door God geheiligd is, is waardeloos. Dat is heel vervelend, want er zijn mensen die weten precies wat ze willen. Nou, een wil buiten God is waardeloos. Dat zegt de Bijbel. Je wil wel, zegt Romeinen dit, maar je doet dat. Een van de eerste dingen die God gaat veranderen is de wil die wij hebben. De manier waarop het moet gebeuren. En daar geeft God genade voor. En het mooie is dan ook dat er een strijd is en dat er overwinning is. En er is niets mooier, mensen. Ik hoop dat je dat heel vaak meemaakt in je leven, juist op geestelijk gebied. Dat je overwinning meemaakt in je leven. Toen je Jezus Christus leerde kennen en de overwinning in je leven binnenstroomde, je het ineens zag en het licht en helder werd, dat je dat vaak mag overkomen. Als je die buigt voor hem en zegt, Heer, meer genade, want ik kan het op dit moment niet aan. Help me om de juiste weg te wandelen, dan zal hij die genade geven. En dan zal er overwinning zijn. Genade is altijd sterker dan hartstocht. Deze tekst is waar. God geeft voortdurend ruimer, hoger en nieuwe genade. Oh, er is algemene genade, die is voor iedereen in deze wereld. Hè. Er is eten en drinken en weet ik wat voor genade God allemaal geeft. Maar voor zijn kinderen heeft hij ook nog ondersteunende genade voor dit leven. Zodat je anders mag zijn dan de andere mensen om je heen. En dat mooie voorbeeld vind ik altijd in het leven van Petrus. Waar de Heer Jezus tegen zegt dat hij hem moet volgen. Dan wordt die eis neergelegd bij Petrus. En Petrus volgt. Petrus gaat mee en dan zou je zeggen, nou dat is een kerel uit één stuk, er hoeft niks meer aan te veranderen. Ha, zijn hele leven moest nog op de kop. Als de Heer Jezus zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan zegt u bent de Zoon van God. Petrus, geweldig dat je dat weet. Vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard. Als je dat weet, dat Jezus de Zoon van God is, dat heeft God jezelf geopenbaard. Een openbaring vanuit de hoge. Dan zegt Jezus, dat kunnen we nu verder, want dat leven wat... Het nieuwe koninkrijk ziet er totaal anders uit dan het zichtbare rijk waarin we leven. In dat rijk van Gods koninkrijk moet ik sterven. En dan zegt Petrus, dat verhoede God. En dan krijgt Petrus een vermaning. Ga achter mij, Satan. Ik weet niet tegen hoeveel mensen een van uw oudsten dat al gezegd hebben. Als u een opmerking maakte die absoluut niets met God geloof te maken had. Dat ze tegen u riepen, ga achter mij, Satan. Waarschijnlijk tegen niemand, want dan had u hier niet meer gezeten. U had gezegd, wat zullen ze zich wel indenken? Wat denken die mensen dat ze kunnen? En Petrus bleef. Petrus moest zijn kennis, de ideeën die hij had, inleveren. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschiet. En reken maar dat dat zeer deed van binnen. Want hij bedoelde het toch goed. Hij wilde toch wat voor zijn Heer en Heiland doen. En dan zo'n antwoord. Heer, zegt Petrus... Zijn Gethsemane zei, dan moet ik voor u sterven, ik heb het ervoor over. En jammer voor Petrus kwam het niet aan op een veldslag. Want dan had hij zich daar doodgevochten. Dat was geen probleem geweest. Hij had zijn leven gegeven, dat had hij beloofd. Maar Petrus kreeg tijd om na te denken. En toen werd het anders. Toen zag hij daar in Jezus staan, waar niets van overbleef. Zijn held werd van het voetstuk gegooid. Je hebt ze zien vallen, hè? De helden in onze tijd. Saddam Hussein werd ondersteboven gegooid. Nou, zijn volgers werden ineens een heel stuk rustiger toen die beelden vielen. Datzelfde heeft plaatsgevonden in het leven van Petrus. Daar gaat mijn held. Er blijft niets van over, hij kan niks meer. Maar toch is hij gebleven, Petrus. En aan het meer wordt hij hersteld door de Heer Jezus Christus. Hoe kan dat nou, Petrus die toch alles al wist? Nee, Petrus wist nog heel weinig. Petrus, je hebt gezegd dat je je leven voor me wilde geven. Petrus, ik vertel je nu, zegt Jezus, dat ik jou de genade zal geven, dat jij uiteindelijk je leven voor mij mag geven. Petrus wordt op zijn voeten gezet. Petrus gaat door. Later moet u maar eens lezen, heeft Paulus en Petrus hebben nog een keer een twist met elkaar. Heeft Petrus zich weer vergist? Moet hij gecorrigeerd worden door broers en zussen? Petrus, de man waarvan Christus had gezegd, mijn gemeente zal ik bouwen op Petrus. Die wordt gecorrigeerd door Paulus. Hoe is het toch mogelijk? Ja, het is allemaal mogelijk. En Petrus accepteerde het. Petrus boog zijn knieën. Petrus zei, Heer, meer genade. Ik heb gezondigd. Ik doe dit verkeerd. Deze tekst, dat God altijd meer genade geeft, als welke problemen er ook zijn, dat moet een waarheid voor ons zijn, van dag tot dag. Dan mogen we het wandelen. Dat is een belofte waar we op mogen pleiten. Als je het niet ziet zitten, dan mag je op je knieën gaan, dan mag je zeggen, Heer, alstublieft, geef voor de situatie waarin ik nu verkeer, geeft u alstublieft uw genade. Ik zie het niet, ik weet niet welke kant ik op moet. En dan geeft u de genade. Ik geef u één voorbeeld. In 1980 zat ik op de hogere militaire vorming. En daar was het zo dat je 's morgens om 8:30, dat je 's avonds en 's nachts was je aan het werk geweest, moet je een opdracht maken. Een of andere brigade of divisie moest je in de aanval sturen. Nou, je had geen idee of je het goed gedaan had. Dat hadden trouwens die andere 30 mensen in de klas ook niet. En 's morgens om 8:30 werd er dan één aangewezen die moest de presentatie doen. En ik zie me dan nog 's morgens om 6:00 in dat hotel op mijn knieën liggen. Heer, als ze mij toch aanwijzen. Wat moet ik zeggen? Ik heb geen idee of dit een beetje klopt wat ik allemaal opgeschreven heb. En iedereen kijkt naar me. En Heer, dat is toch verschrikkelijk wat er gebeurt. En ik was doodsbang in dat gebed. En om 8:30 zei de docent van de klas, Henk Vliem, 5 minuten de tijd om je voor te bereiden. En ik was zo sterk. Gods genade. Maakt helemaal niet uit of het goed was of niet goed was. Maakt helemaal niet uit wat anderen zeiden. Ik gaf antwoord naar beste kunnen. Jongen, zeiden ze na afloop, dat heb je goed gedaan. Ja, dat heb ik niet gedaan. Je had 's morgens om 6:00 moeten zijn. Toen ik daar op de grond lag en bad. God komt met zijn genade naar je toe. Hij zegent je, welke situaties er ook zijn. Deze tekst is ook een hele mooie tekst bij ziekte of dood. Ik loop nogal wat in die bejaardentehuizen. Nou, daar sta je lichter bij de dood als bij het leven. Dus daar heb je het heel vaak over het sterven en hoe dat moet of niet moet of weet ik wat allemaal. Nou, van de week was ik bij een zus van ons, die is 93. Nou, zeiden ze, ik hoorde 2 maanden terug, ik was bij de dokter, mijn hart was niet goed, allemaal vocht achter de longen, weet ik wat allemaal, dat ik zou sterven. Nou, zeiden ze, ik heb een prachtige tijd gehad. Ik heb de lijst klaargemaakt van mensen die op mijn begrafenis moeten komen. En ik heb geroepen wie er moet spreken en ik heb alles voorbereid. Ja, zei ze, ik ben er nog steeds. Ja, ik vind het ook best dat ik er nog ben, zei ze. Maar ik ben echt klaar. Om gewoon te gaan. Ik had zo'n vrede, zei ze. De genade van God was over mij. Dat was niet een onheilstijding die over me heen viel. God gaf haar genade. Deze tekst, die moeten we op onszelf toepassen. Als er in uw leven, ik kan het helemaal niet zien, u ziet er allemaal schitterend uit. Mooie mensen allemaal. Ik weet helemaal niet wat er in uw binnenste is. Maar goed ook, wil ik ook helemaal niet weten, want ik zou er moe voor worden misschien. Dus ik weet niet wat er in uw leven is, maar deze tekst moeten we toepassen op onszelf. Want als er geestelijke armoede in uw leven is, wat is daar de oorzaak van? De voorganger. De zangleider. Mijn vrouw. Mijn collega's. Ja, we redeneren allemaal als Adam en Eva. We zoeken altijd een uitvlucht. Het is altijd zo dat we onszelf rechtvaardigen. Ik heb u geprobeerd duidelijk te maken vanmorgen. Dat als de problemen op geestelijk gebied in uw leven zijn. En dat werkt door in de zichtbare wereld. Dan is er maar één die dat probleem kan oplossen en daar wat mee kan doen. Dat bent u zelf. U hoeft nooit meer met uw vinger naar een ander te wijzen. U hoeft alleen maar naar uzelf te kijken en naar uzelf te wijzen. Wat moet u doen? Wilt u de belofte van God ontvangen. Ik ben begonnen met die hele mooie belofte uit Jeremia. Die belofte zou u ook wel willen hebben. Je zult toch op school zijn, waar je vaak gepest wordt. En dan zul je toch van God de belofte krijgen dat God je tot een muur maakt. Een bronzen poort. Ze zullen tegen je lopen, maar niemand zal je overwinnen. Dan hoef je dus niet zielig weg te schuilen en weet ik wat allemaal. Dat is helemaal niet nodig. Nee, je mag staan. Wat een geweldige belofte van God. Wilt u met me luisteren naar het gebed wat Jeremia uitspreekt, waarop God deze belofte geeft? Zo mogen we naar God gaan. Zo mogen we ons buigen onder zijn heerschappij. En als we dat doen, dan maakt God zijn belofte zwaar. U heeft de belofte gehoord, hè? Ik maak jou voor dit volk tot een bronzen vestingsmuur. Ze zullen je bestrijden, maar niet overwinnen. Ik zal je terzijde staan om je te beschermen en te redden. Spreekt de Heer. Ik zal je redden uit de handen van boosdoeners, ik bevrijd je uit de greep van geweldenaars. Halleluja, Heer, doe dat ook in mijn leven. Het gebed daarvoor, 10 versen daarvoor. Wee mij Ach moeder, dat u mij moest baren. Ik wek overal ergernis. Iedereen bestrijdt mij. Ik ben niemand schuldeiser en heb zelf geen schulden. Toch word ik door iedereen vervloekt. Heer, ik heb voor hen toch tot u gebeden. Voor hen gepleit in tijden van rampspoed en nood. O Heer, u kent mij. Denk aan mij. Bekommer u om mij. Wreek mij op mijn achtervolgers. Heb met hen niet zoveel geduld dat het mij het leven kost. Weet dat ik om uwentwil word belasterd. Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze tot voedsel tot mij. Zie je Jeremia op zijn knieën gaan? Zie je te vertellen de omstandigheden waarin hij verkeert, dat hij niet weet welke kant hij op moet? En wat antwoordt God? Hij komt met zijn belofte. Ik zal je maken tot een bronzen vestingsmuur. Gods genade komt voor Jeremia. En de enige genade die je nodig hebt, mensen, in je leven, is niet de genade om vroeger te leven, want dat vroeger is achter de rug. Kun je dus een streep achter zetten. Ik weet dat er heel veel mensen problemen hebben, nog wat er in hun leven vroeger gebeurd is. Maar daar moet je aan werken en dat moet je oplossen. En dan mag je dat verleden achter je laten. Gaat niet 1, 2, 3, duurt wel even. Je hoeft je ook niet bang te zijn, je hebt ook geen genade nodig voor de tijd die nog komt. In de toekomst, hij zal zorgen. Je hebt genade nodig voor nu. En daarom mag elke dag je beden zijn. Heer, u weet wat me overkomt vandaag. Alstublieft, uw genade voor de situaties waarin ik verzeild raak. Heer, alstublieft, uw genade voor de hartstochten die in mijn leven proberen te winnen van uw regels. Alstublieft, Heer, overwin in mijn leven. En dan mag je net als Jeremia iemand zijn die je mag staan in deze wereld. En dat is mooi. Daar zijn wij voor geroepen. Om staande te zijn en staande te blijven in de generatie waarin God ons plaatst. Veel zegen.